Onze hulp is in de naam van de Heer, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen bidden voor het verloop van deze dienst. En dat doen we met de woorden van een gezang dat u achter de psalmen vindt. Dat in de meeste bijbels de titel heeft Bedezang voor de predikatie. Ik vermoed dat de wijs niet erg bekend is, dus broeder Karens die speelt eerst even de melodie en dan daarna willen we hem inzetten. Dus we zingen de bedezang voor de predikatie, die heeft maar één vers, dus we zingen alle versen. Laten we samen met de kerk van over heel de wereld en de kerk van altijden nu ons geloof belijden. En daarna zingen Psalm 32, vers 2 en vers 3. 32, 2 en 3 na de geloofsbelijdenis. Ik nodig u uit om in stilte met mij deze woorden te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. woord van de Heer gaan lezen, Genesis 3, vers 8 tot en met vers 24. Het gaat over wat de Heere God met de zonde doet. Vanuit de catechismus. Maar dan begrijpt u denk ik ook wel wat de focus is van wat we lezen. Genesis 3, vers 8 tot en met 24. Genesis 3, vanaf vers 8, daar lezen we het woord van de Heere. En zij hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt. Onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren, naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten, in het zweet van uw aangezicht zult u brood eten. Totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg, uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. En hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken. Tot zover het woord van God voor deze middag, zalig. Wie dat woord hoort, het overdenkt en het bewaart in zijn of in haar hart. Laten we de Heere bidden om zijn zegen. Heere in de hemel, grote en heerlijke God, opnieuw brengt u ons in uw huis. Opnieuw mogen wij uw woord horen. En we hebben het gezongen dat in vindenstijd en ieder van de vromen met ootmoed sprekend tot u zal komen. Vindenstijd. De tijd dat u zich laat vinden. Heere God, geef dat het vanmiddag vindenstijd mag zijn. Doordat u zich openbaart. Doordat u zich openbaart aan mensen die zich verstoppen. Zoals Adam en Eva zich verstopten. Adam, mens, waar ben je? In vindenstijd. Heer, zo komen we bij u met ootmoed, smekend om vergeving. Vernieuw ons, was ons, reinig ons door het bloed van uw Zoon, onder de verkondiging van uw woord, dat we onszelf leren kennen. Dat we u ontmoeten, dat we getrokken worden naar u voor het eerst en opnieuw. U kent ons, u weet waar we mee bezig zijn, u weet wat de week die voor ons ligt allemaal al niet voor gedachten aan ons naar binnen heeft gebracht. Heere, laat uw licht over ons leven schijnen. Laat uw licht over deze wereld schijnen. Ook vanmiddag. Hier in de kerk, wees met hen die thuis meeluisteren en die op die manier toch met ons verbonden zijn. Zegen ook hen. Wees met hen die werken vanmiddag in de zorg of waar dan ook. Geef hen wijsheid en liefde om het werk te doen dat soms zo druk is en zoveel vraagt. Heer, geef kracht, geef liefde. Wij bidden u voor uw oude bondsvolk Israël. Dus juist deze dagen de vernietiging van het Joodse volk wordt herdacht. Heere God, u hebt hen bewaard door die donkere jaren heen. Ze hebben een plek gekregen om te wonen, Israël. En we bidden u om uw zegen over dat volk. Om vrede in Jeruzalem. Vrede bovenal. Doordat zij met ons u als de Messias erkennen en loven. U dienen en u groot maken. Heer, wees zo met heel de wereld. Geeft u uw koninkrijk en uw genade. En breek het rijk van de Satan af. Dat bidden we u uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede is voor de emeritikas. En de derde collecte voor de wijkgemeente ICF. Dus kerk, emeritikas en ICF. En dan zingen we als voorbereiding op de verkondiging Psalm 58, vers 2, 3 en 4. En dat doen we in de versie van Weerklank. 58, vers 2, 3 en 4. Ik wil met u lezen zondag 4 van de catechismus, vragen antwoord 9, 10 en 11. Zondag 4, vraag en antwoord 9, 10 en 11. Vraag 9, doet God dan de mens geen onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat was. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op aanstichten van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10. Wil God zo'n ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Antwoord: volstrekt niet. Hij is hevig vertoornd, zowel over de zonden die ons aangeboren zijn als die wij bedrijven. En hij wil die door een rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straffen, zoals hij gesproken heeft. Vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is God dan ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Zijn gerechtigheid eist dat de zonde die tegen Gods allerhoogste majesteit begaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft wordt. Gemeente des Heren, zondag 3 dachten wij na over de aard van de zonde. Wat doen wij als wij zondigen? Zondag 4 gaat over wat doet God als wij zondigen? Wat is het antwoord van God op de zonde? En antwoord 10 zegt, hij is hevig vertoornd, zowel over de zonden die ons aangeboren zijn als die wij bedrijven. En hij wil die door een rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straffen. God spreekt zijn oordeel uit over ons leven. In zijn roman De Broers Karamazov vertelt Dostojevski over broer Ivan, die groots en meeslepend leeft, en aan zijn broer, die monnik is geworden, een verhaal vertelt over hoe hij kijkt naar de Heer Jezus en naar de kerk. Een deel dus uit de broers Karamazov, dat heet De Grote Inquisiteur. Hij vertelt dan een verhaal over Sevilla in de 16e eeuw, Spanje, waar de inquisitie heel veel macht heeft en dus heel veel mensen op de brandstapel brengt en zo de kerk in Sevilla heel veel gezag heeft. En hij vertelt dan het verhaal van de Heer Jezus die terugkomt in Sevilla in de 16e eeuw. Hij komt naar de grote kathedraal en hij geneest daar een zieke in het portaal van de kerk. Hij wekt een klein kind op dat juist zou worden begraven. En alle mensen knielen voor de Heer Jezus neer. En op dat moment komt de grote inquisiteur, dus de voorzitter van de inquisitie, en die pakt de Heer Jezus op en stopt hem in de gevangenis. En zegt, dit gaan we dus niet doen. En dan begint die grote inquisiteur te vertellen waarom hij er geen prijs op stelt dat de Heer Jezus weer teruggekomen is op aarde. Hij zegt, u hebt iets grondig verkeerd gedaan. Toen u werd verzocht in de woestijn. Toen vroeg de duivel of u van stenen brood wilde maken. En u zei, nee, want de mens leeft niet bij brood alleen, maar bij ieder woord dat door de mond van God uitgaat. U zei dus, ik ga nu niet een wonder doen om de mensen brood te geven, maar ik wil dat de mensen luisteren naar Gods woord en dus in vrijheid kiezen voor God. Hij zegt, dat is toch onmogelijk? Een mooi verhaal over in vrijheid God dienen. Maar wat de mensen willen, en het socialisme heeft dat goed begrepen, dat is dat u ze brood geeft. En daar willen de mensen best wel wat vrijheid voor opgeven. En daarna kwam die duivel en die vroeg u om van de tempel af te springen. En u weigerde dat, want u zei dat je de Heere niet mocht verzoeken. Opnieuw, God niet dwingen, maar God in liefde gehoorzamen en volgen. Maar dat is nou juist waar de mensen op zitten te wachten. Een beetje mystiek, dat je ze de wonderen geeft. Dat hebt u dus niet gedaan. En dan het laatste. Als die duivel aan u vraagt om te knielen, zodat u al de koninkrijken van de aarde krijgt, dan zegt u, ga weg. Want je moet de Heere je God alleen aanbidden en hem dienen. Maar dat is nou juist wat mensen nodig hebben. Dat er een koning is, zichtbaar, die de macht heeft op aarde. Ze willen iemand kunnen volgen. Ze willen iemand kunnen gehoorzamen. Daar geven mensen graag hun vrijheid voor op. Wat u, is zijn conclusie, wat u van de mensen vraagt, dat zij in vrijheid u volgen, God lief hebben met heel hun hart en omzien naar de mensen om hen heen. Dat is onmogelijk. Kijk nou naar de mensen. Wij hebben ze gegeven wat ze nodig hebben. Wij hebben de inquisitie. En we hebben gezegd, geef je vrijheid uit handen. Wij regelen het. We hebben gezorgd voor brood. We hebben gezorgd voor mystiek. En sinds de 8e eeuw heeft de kerk een groot deel van de aarde in handen. In de 8e eeuw was er voor het eerst een koning die grond aan de paus gaf. En sindsdien is de paus ook een wereldlijk vorst. Dus dat helpt. Dan heb je tenminste macht. Dan heb je iets om je mensen te beschermen. Daar geven mensen graag hun vrijheid voor op. De Heer Jezus heeft al die tijd gezwegen. Dat irriteert de groot inquisiteur mateloos. En Ivan eindigt zijn verhaal door te vertellen dat de Heer Jezus opstaat. En de groot inquisiteur op zijn 80-jarige bloedloze mond een kus geeft. Dat is het antwoord van Jezus op de ter dood veroordeling door de groot inquisiteur. Hij staat op, zwijgt en geeft hem een kus. Gemeente, ik denk dat we op die manier, je kunt allerlei lagen in dat verhaal weer zien, maar iets kunnen zien van hoe wij mensen kunnen kijken naar God. Ivan vertelt dus het verhaal van de groot inquisiteur en die groot inquisiteur zegt wat u van de mensen vraagt, dat ze u lief hebben en God dienen met heel hun hart, en dat is veel te veel, daar kunnen we niet aan voldoen. Nou, dat is ook wat de catechismus ons voorlegt of in de mond legt. Doet God dan de mens geen onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Het antwoord van de catechismus lijkt iets anders, het is misschien ook wel iets anders dan dat antwoord van de Heer Jezus in dat verhaal van die grote inquisiteur, waar in dat verhaal de Heer Jezus opstaat en die man een kus op de lippen geeft, dus iets laat zien van zijn liefde. Daar zegt de catechismus: nee, God doet de mens geen onrecht, want God heeft de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat was. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op aanstichten van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Ik denk dat wij het antwoord van de Heer Jezus in de grote inquisiteur makkelijker begrijpen dan dit antwoord. In de tijd van de catechismus konden wij ons nog iets makkelijker identificeren met onze eerste opa en oma Adam en Eva. Op het moment dat Adam en Eva zondigden en dat vrijwillig doen, konden de opstellers van de catechismus zichzelf daarin terugzien. En wij weten het, maar wij kunnen dat veel moeilijker ons voorstellen. Wij zijn door een historische revolutie heen gegaan. Waardoor we de hele werkelijkheid zijn gaan indelen in tijdvakken. En wij leven in de 21ste eeuw. En Adam en Eva leefden in de allereerste eeuw. En dat is niet onze tijd. En wat zij daar gedaan hebben, dat hebben wij niet gedaan. Want wij zijn van dat collectivisme wat in de Bijbel zit, hè, dat je met elkaar leeft, zijn wij naar een individualistische maatschappij gegaan. Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen daden. Dat is ook iets wat in de Bijbel zit. Dus waar de catechismus dit antwoord geeft, en dat antwoord in de tijd van de catechismus ook logisch is, is het in onze tijd misschien ook nog wel logisch, maar veel ingewikkelder om te begrijpen. God heeft de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat was. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op aanstichten van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Ja, nou en? Adam en Eva zijn goed geschapen. En die hebben gezondigd. Maar dat betekent dus dat ik erfzonde heb en dat ik altijd geneigd ben tot het kwaad. God en mijn naaste te haten. Ja, wat kan ik daaraan doen? Misschien helpt het als we wat de catechismus hier in, zeg maar, die ene dimensie neerzet, als we dat in de dimensie van de tijd, in de dimensie van de helsgeschiedenis neerzetten. Als je kijkt naar de Bijbel, dan zou je kunnen zeggen dat is een muziekstuk. Een muziekstuk met 5 delen. Het eerste deel, dat gaat over de schepping en de zondeval. God is in zichzelf liefde. Die liefde is zo ontzettend veel dat hij die liefde wil delen. En daarom schept hij de aarde. Maakt hij ruimte voor mens en dier. En maakt hij een mens die met hem kan leven. Zijn liefde kan ontvangen. En liefde kan uitdelen aan elkaar. Het met elkaar leven. En het geven van je liefde aan een ander. Dat is de vervulling van het mens zijn. Dat is Dat openingstuk van het muziekstuk van de wereld, maar daarmee ook het openingstuk van ons leven. Dat is niet alleen maar toen en daar, maar die muziek die klinkt door. Zo zijn we gemaakt. Maar we hebben gelezen van Adam en Eva die zich van God afkeren. En die bosjes induiken omdat ze hun eigen zin gedaan hebben. Dus die liefde en die creativiteit die God in de schepping heeft gelegd, die gebruiken ze niet voor elkaar en voor God, maar voor zichzelf. Als God willen zijn. En op die manier wordt van alles wat in die schepping mooi en goed is afgebroken en stuk gemaakt. Aan God voorbij leven, aan elkaar voorbij leven. De vrouw die u aan mij gegeven hebt, de slang, het wegduwen van elkaar. Dat is de donkere toon die doorklinkt tot op de dag van vandaag. En dan krijg je het tweede stuk van het muziekstuk. Dat heeft als titel Israël. Dat God, die mens die zich van zijn liefde heeft afgekeerd, die ten onder gaat in plaats van creatief en liefdevol met elkaar en met de wereld om te gaan, zichzelf kapot maakt. God komt terug en kiest Abraham uit. En dan is dat hele Oude Testament een liefdesgeschiedenis. Een geschiedenis waar God zegt, ik ben jullie God en ik blijf, en daar zit een heel belangrijk punt, ik blijf jullie mijn liefde schenken. Want er staat in het antwoord van de catechismus, het gaat om moedwillige ongehoorzaamheid. God zegt, ik blijf trouw aan mijn afspraak met jullie. Ik trek mijn liefde niet terug. Ik blijf mijn liefde uitstorten. Er is meer dan genoeg liefde in deze wereld. En Israël, in de woestijn wordt het Gods volk en ontvangt het zijn wet. Leren ze leven met hem. Vinden ze een plaatje, het plaatje van de tempel, het plaatje van het beloofde land, waardoor ze oog krijgen voor die werkelijkheid dat God zijn liefde in hun midden uitstort. En dat zij die liefde aan elkaar en aan anderen mogen geven. Israël ontdekt er iets van. En we hebben natuurlijk, ja, dat is het nadeel als je begrijpelijke psalmen gaat zingen, dan denk je ook, jongen, wat zing ik nou? dat vers 2 wat we zongen over die slangenbezweerder. Hè? De mensen die zich van God keren, dwalen sinds zij geboren zijn. Ze zijn als slangen vol venijn door geen belezer te bezweren, doof voor de tonen van de fluit. En dan het gebed, breek gij, o God, hun tanden uit. En dat is niet zo'n mooie zin. Dat leer je niet aan je kinderen. Maar het is wel een besef van wie God in het midden van Israël is. Dat Israël beseft hoe dat eerste hoofdstuk werkt. Dat mensen zich van God afkeren. En niet meer luisteren. Niet meer luisteren naar God en niet meer luisteren naar elkaar. Adam, wat ben je? Maar zij verstoppen zich. En als dat gebeurt, dat mensen elkaar kapot maken. En dat de volken om Israël heen Israël kapot maken. Maar dat God met zijn liefde en met zijn trouw nabij is, als een vurige muur rondom dat volk. Breek gij, o God, hun de tanden uit. Er is onrecht in deze wereld. Laat hen als water snel verzinken, als stro in wind verloren gaan. Heer, wil hun pijlen nederslaan, verdelg hen, eer hun stem zou klinken, voordat het zonlicht voor hen daagt, heeft hen uw toorn al weggevaagd. Uw knechten zullen zich verblijden. Het is uw wraak die leven doet. Dat is toch een zin? Gods wraak die leven doet. Het gaat hier over het oordeel. Dat waar mensen dus niet naar God luisteren, ongehoorzaam, moedwillige ongehoorzaamheid, dat woord uit de catechismus. Waar mensen niet naar God luisteren, aan hem voorbijleven, ook aan elkaar voorbijleven. En dat Israël dus iets beseft, van ja, maar dat, dan gaat het stuk, als dat geen halt wordt toegeroepen. Als het onrecht door kan gaan, dan is het over. Maar het kan niet doorgaan, want God is in ons midden. Zijn liefde, zijn trouw, zijn almacht. Wij kunnen hem te hulp roepen en hij zal ons helpen. Zijn wraak is een antwoord op het kwaad. Het kwaad in deze wereld heeft een hele grote mond. Maar Israël gelooft dat er een tegenstem is. Dat is wat zij geleerd heeft in die omgang, in die liefdesgeschiedenis. God bevrijdt, Exodus, eerste hoofdstukken, tegen het geweld van de farao, het geweld van de Rode Zee. Blaast God en de vijanden vergaan en er komt een pad waar geen pad was. Het is uw wraak die leven doet. Mensen maken elkaar het leven onmogelijk doordat ze niet naar God luisteren. En als God wreekt, dan wordt het onrecht een halt toegeroepen. Tegelijk, het gaat hier over de vijanden, zie je vooral in de profeten, in de geschiedenis van Israël, dat volk zich ook steeds weer van de Heere afkeert en niet naar hem luistert. En vanmorgen hadden we het over die tempel en de Heer Jezus die daar komt, dit is een rovershol. Jullie hebben de heidenen niet uitgenodigd om samen met mij te leven. Jullie zijn niet bedoeld als exclusief volk. Jullie zijn bedoeld om heel de wereld jaloers te maken. En jullie zijn slaaf geweest. Daarom dacht ik dat jullie wisten hoe je moet zorgen voor de wees, de weduwe en de vreemdeling. Maar je hebt niet geluisterd. Je bent gepakt door het brood. Door de mystiek van de macht van al de volken om je heen. Je bent gezwicht voor die verleidingen in de woestijn en in Kanaan. Want dat gaf je zekerheid. Dat gaf je houvast. De Baal kan je zien. En dan leef je een beetje vrijheid in. Je maakt verbonden met de volken om je heen. Maar het begon al bij het gouden kalf. Mozes was 40 dagen weg. En wat heb je dan? Als die man tussen God en mensen er niet is, dan heb je nergens houvast. En dan maar een kalf. Dit is de God die u uit Egypte heeft bevrijd. Ik wil het zien. Ik wil het voelen. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Het is een onmogelijke eis. En dan richt die toren zich op Israël. En dan wordt het in de ballingschap natuurlijk ontzettend spannend. Als God zich terugtrekt uit de tempel en die tempel wordt verwoest. Als het volk weg moet uit het land. Als de koningen worden weggedaan. Dan is er niks meer wat aan God herinnert. Dan is de hemel weg. En de grote vraag aan het einde van het Oude Testament is dan ook God weg? Zouden zijn beloftenissen eeuwig hun vervulling missen? En dan komt het derde deel van het muziekstuk. Dan komt de hoofdpersoon zelf en begint zijn partij mee te blazen, Jezus Christus. En dan gebeurt hetzelfde. Daar vervult de liefde, zijn genade en waarheid vervult de aarde. Maar mensen luisteren niet. Oh, ze vragen hem van alles. Maar uiteindelijk duwen ze hem naar het kruis. Laat God zich dan definitief van het toneel duwen. Daar wordt zichtbaar wat mensen met God doen. Maar op de een of andere manier wordt daar ook zichtbaar dat God zijn mensen niet loslaat. Nooit meer loslaat. Want Jezus, Gods Zoon, wordt het lam dat geslacht is. Hij draagt de schuld, de toorn. Daar wordt zichtbaar dat God het kwaad van zijn volk niet in de ogen kan zien. Dat God het kwaad een halt toeroept. Hij legt het op zijn Zoon. Totdat uit zijn mond het woord klinkt: het is volbracht. Wraak van God draagt hij in ons plaats. Waar mensen de hoofdpersoon wegduwen. Gemeente, even een hele uitweiding van de eerste drie stukken van de muziek. Het vierde hoofdstuk, het vierde deel is dan de kerk. En het vijfde deel, dat is de wederkomst. Maar goed, die eerste drie delen, die spreken dus allemaal mee in de tijd waarin wij nu leven. Wij hebben de openbaring van God met zijn volk. En daarin leert God aan u en aan jou en aan mij wie hij is. Een God die zijn deel van zijn verbond trouw blijft. Hij stort zijn liefde uit in uw leven en in deze wereld. En wij vinden onszelf getekend in die woorden moedwillige ongehoorzaamheid. Wij luisteren niet naar zijn liefde, naar zijn goedheid. Wij zondigen niet tegen God in het algemeen. Wij zondigen tegen een goeddoend God. Wij negeren zijn verbond, zijn trouw en zijn liefde. Die leggen we naast ons neer. En daardoor gaan wij stuk. En maken we elkaar stuk. En daar roept de Heere God een halt toe. Aan ons. En hij veroordeelt dus ons leven en straft. Staat hier, hij wil die door een rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straffen. Nu, Lewis heeft dat genoemd Gods megafoon. Het kan een beetje cru overkomen hoor, als je zelf in de narigheid zit. Dus ik waarschuw maar even. Ik denk dat je ook altijd weer even dat beeld van die Heer Jezus die grote inquisiteur kust. Je gaat dingen uit elkaar halen die je eigenlijk niet aan elkaar kunnen. Maar toch, Lewis zegt, het lijden kan werken als Gods megafoon. Weet je wel, als wij vroeger de kerstbomen gingen verbranden, dan was de brandweer er altijd bij en die hadden zo'n grote toeter. En als we te dicht bij het vuur kwamen, dan werd er altijd door dat ding heen geroepen. Je schrok je wezenloos, helemaal als ze dan dat alarmknopje aanzetten. Nou, Lewis zegt, op het moment dat ons lijden overkomt, is het net alsof God zo'n megafoon naast je hoofd zet. Hé, wat ben je aan het doen? Zo worden wij door God wakker gemaakt. Dit is waar je leven naartoe gaat. Als je mij nog langer negeert, als je langs elkaar heen leeft. Tijdelijke straf, waardoor God ons wakker wil schudden. Nou, je moet dat nooit losmaken van die Heer Jezus aan het kruis. Die Heer Jezus die de grote inquisiteur op zijn lippen kust. Maar het is wel een manier van spreken in het Oude Testament, dat waar God zijn volk begint te schudden, dat de ijver van God is, de ijver voor uw huis, heeft mij verteerd. God heeft ons niet over voor het verderf. Daarom maakt hij ons wakker. Door zijn evangelie en door zijn wet. Tijdelijke straf. Overigens, het catechismus maakt wel een onderscheid en zegt, ja, waar wij dus door het geloof de Heer Jezus toebehoren, kun je niet meer spreken van straf. Het kan wel zo zijn dat Gods kinderen lijden overkomt, ziekte, kwaad, verdrukking, maar dat is geen straf. Nee, dat kan natuurlijk niet, want de Heer Jezus heeft je straf dan gedragen. Dus als het gaat over kinderen van God, werkt dat niet als Gods megafoon. Dan kan de Heer je wel beproeven, de Heer kan je wel willen corrigeren, maar het is geen straf. Daar zit wel een verschil. Goed. Tijdelijke en eeuwige straf. Dat de Heere God de consequentie trekt. Dat als wij hem blijven negeren, hij ons laat in onze keuze. Als je niet naar mij wilt luisteren, dan stop ik ook met praten. En als God stopt met praten, het praten, het spreken van God, is het scheppende, het creatieve, het liefdevolle spreken. Er zij licht. En er was licht. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Als wij niet naar God luisteren, dan zal God daarmee stoppen. Om met zijn woord in ons midden te wonen. Dat noemen we de hel. Waar God afwezig is. Daar is wening en knersing der tanden, zegt de Heer Jezus. Daar zijn we overgelaten aan het roeten in ons eigen ik. Waar de liefde van God niet meer verschijnt. Catechismus voelt dat hier grote woorden gesproken worden. En daarom doet ze iets wat ze eigenlijk niet vaak doet. Catechismus is natuurlijk een samenvatting van de Bijbel. Dus Bijbelteksten worden er eigenlijk niet vaak genoemd. Want een Bijbeltekst moet je altijd weer in zijn context lezen. De catechismus zegt, nou die contexten die hebben wij verdisconteerd en daar maken we dan een antwoord van. Maar hier wordt een Bijbeltekst geciteerd. Vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Het lijkt wel alsof de catechismus het gewicht voelt van wat ze hier op een rijtje zet. En zegt, ja, dat willen we toch even vanuit Gods woord laten zien. Vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven is. Blijven bij. Zo zijn we dus gemaakt, hè? Dus God komt naar ons toe en schenkt ons zijn liefde. En zegt, ik wil dat je bij me blijft. En bij mij blijven, dat is leven uit die liefde voor God en voor elkaar. Vervloekt is een ieder die niet blijft bij. De zonde wordt dus altijd getekend als een verwijderen van het licht. Een weggaan bij het recht naar het onrecht. Het loslaten van de liefde. En dan uiteindelijk weer terug naar die grote inquisiteur. De Heer Jezus die aan het einde van dat gesprek opstaat, veroordeeld, morgen zal die worden verbrand. Hij staat op, kust de groot inquisiteur op zijn 80-jarige bloedeloze lippen. Catechismus vraagt, is God dan niet ook barmhartig? En het antwoord is, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Zijn gerechtigheid eist dat de zonde die tegen Gods allerhoogste majesteit begaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft wordt. In eerste instantie lijkt dat een heel ander antwoord. Maar die Heer Jezus die opstaat, die kust bloedeloze lippen. Dat zijn dus lippen die als dood zijn. De Heer Jezus ziet een dode man, maar hij kust hem. Het is Gods recht dat ons veroordeelt. Maar God is allebei, barmhartig en rechtvaardig. En die twee die blijven bij elkaar. Als God naar ons toekomt, dan wordt de zonde, dan wordt onze schuld niet onder het kleed geschoven. Maar God verschaft ons genade door rechtvaardig te zijn. Door te oordelen. Door zijn zoon te oordelen. De zoon van zijn liefde. Wij krijgen niet genade voor recht. Dat God zegt, nou, ik hou zoveel van je, dan moet het kwaad maar even blijven voortbestaan, daar hebben we het dan niet over. Nee, God laat het kwaad in uw en in mijn leven niet onbestraft. Het kwaad moet een einde hebben, toch? Maar wij ontvangen genade door recht. Want God legt onze schuld op zijn zoon. En hij draagt het. Hij draagt het door de dood heen en daar blijft uw en jou en mijn schuld achter. En zo staat hij op. Op de morgen van die paasdag, het licht breekt door. En wij, dode zondaren, worden op de lippen gekust door deze God. Rechtvaardig en barmhartig. Amen. Laten we bidden. Ja, Heere, wij zijn van het helspoor afgegaan. Want wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij en onze vaderen tevens. Zo kwam u ons vanmiddag tegen. U bent het niet eens met ons leven. U veroordeelt dat. En u roept het een halt toe. Het onrecht. De liefdeloosheid. Heere God, u kunt niet leven met mensen die u niet lief hebben en elkaar naar beneden duwen. En zo hebben wij uw oordeel verdiend. Wij hebben het gezien. Heer Jezus, in uw ogen, in uw doorboorde handen, de straf, onze straf. Wij hebben het gehoord in uw roepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat hadden wij verdiend, om door u verlaten te worden. Dat is uw straf. En tegelijk is het uw kus op onze dode lippen. En danken wij u, dat daar waar we uw straf leren kennen, u zelf die straf al draagt. Rechtvaardig en barmhartig, tegelijk. Heere, wij bidden u dat dat tot ons doordringt. Als we aan het werk gaan, dat we beseffen dat die geschiedenis van u met deze wereld meeklinkt in ons leven. Dat we niet doen alsof wij de relatie met u kunnen redden. Dat we niet doen alsof wij de wereld kunnen redden. Maar dat we zien op u. En beseffen, u hebt deze wereld gered. En wij mogen oefenen in een gehoorzaam leven met u. Schenk ons daartoe uw Heilige Geest. En bewaar ons ervoor dat we moedwillig ongehoorzaam onze weg deze week zoeken. Open onze oren. Open onze harten. Voor u. En voor al de mensen die u op onze weg brengt. Dat bidden we u in Jezus' naam alleen. Amen. Laten we nog zingen Psalm 25, vers 3 en vers 4. Psalm 25, 3 en 4. Ga heen in vrede onder de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.